Applaudisseren jullie wel eens voor jullie muzikanten? Ja. Oké. Okay. Maar dat mag best wel. Want ik heb zelf nooit... Ik kom hier al heel lang. En ik wil echt een compliment geven voor de muziek. Hoe mooi het nu klinkt. Want dit is de eerste keer dat ik het zo hoor. Hè? Ja, weet ik. Maar dit is al fantastisch. Dus ik ben zelf muzikant en ik weet hoe normaal gesproken de doorsnee gemeenteleden alles dat heel normaal vinden dat er muziek is. Ja, ik weet het. Jullie zijn nog meer, omdat jullie zo lang met band gezongen hebben. Nog steeds. Dan is dit fantastisch. Dankjewel. En vooral de viool is geweldig. Nog nooit gehoord hier. Met z'n tweeën. Fantastisch. Deze preek is in het bijzonder voor de twijfelaar onder ons. Als een hart onder de riem. En zeg niet dat u nooit twijfelt. Als u niet twijfelt, bent u geen mens. En ik preek niet voor aliens. Dat was een grapje. Mag lachen hoor. Ja. Dit is de derde zondag van Pasen. En ik doe hem even nog iets beter, want het moet wel precies goed staan. Okay. Dit is de derde zondag van Pasen. En ik hou mij altijd strikt aan het leesrooster. Omdat dat mij houvast geeft. Ik vind het altijd zo prettig aan deze paasperiode dat je echt tot aan Pinksteren, dat is dus nog 50 min 3 zondagen en 3 weken erbij, dat je dus mag preken over de opstanding. En daar gaat het vandaag over. Weer. Want dat is nou echt iets wat je niet genoeg kan horen. Maar op een manier die jullie hopelijk zal shockeren, zal inspireren, zal denken van, oh ja, geweldig. Titel van de preek is Raar, maar waar. Als ik het zo zeg, dan zie ik een hele klas voor mij. Ik geef les, voor degenen die dat niet weten. En die vragen, wie van jullie weet waarom het zo nodig was voor Jezus? Waarom het voor jullie het nodig is dat je zo lang paasweekend krijgt en dat je dan weer een hemelvaart donderdag plus vrijdag vrij krijgt en... Het was gewoon even de vraag over de feestdagen. En antwoorden variëren van goede vrijdag tot aan Pinksteren. En vergezeld van mijn complimenten en correcties uiteraard. Want als ze op een gegeven moment zeggen dat Jezus opstaat op Pinksteren, dan moet ik toch even ingrijpen. En dan komt de vraag, meneer, waarom is de goede vrijdag zo goed? Het loopt nogal slecht af met Jezus. En ik leg dat dan uit en ik leg ook uit wat er met Pasen gebeurt. En ik zeg zo dat Jezus wordt door God uit de dood opgewekt. En dan realiseer ik het mij, dit past prima voor hen in hun game reality. Totdat ik zeg dat christenen er echt in geloven. Vraagtekens in hun ogen. Raar maar waar. Ik ga eerst een tekst lezen met jullie. Dat is de tekst die afwijkt van de leestekst van vandaag, voor mij. Dat is Johannes 20. Dat is eigenlijk werkelijk de opstanding. Ik wil je proberen vandaag te prikkelen tot misschien wel nieuwe gedachten of accepteren van een heel belangrijk ding wat ik geleerd heb. Ik ga nog niet verklappen wat dat is, maar daar kom je wel achter. Johannes 20 gaan we lezen. Vers 1 tot en met 18. Deze heb je misschien al gehoord met Pasen. Ik hoop het wel. En ik hoop ook dat je de tekst kent. Maar ik heb heel bewust gekozen om dat deze zondag weer te willen lezen. Johannes 20 vers 1 tot en met 18. Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald. Ijlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus hield. Ze hebben de Heer uit het graf gehaald, zeiden ze. Wisten we maar waar ze hem neer hadden gelegd. Daarop ging Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ijlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam eerst bij het graf aan. Hij wierp een blik erin en zag dat alleen het doek er nog lagen, maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus naar hem bij het graf en die ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken erbij lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt niet bij de andere doeken lag. Het was opgerold en het lag helemaal apart. Toen pas gingen ook de andere leerlingen die het eerst bij het graf was aangekomen. We hebben het hier natuurlijk over Johannes, hè? Naar binnen. Hij zag het en hij kwam tot geloof. En ze wisten toen nog niet wat de schrift zei dat hij uit de doden moest opstaan. Daarop gingen de leerlingen terug naar huis. Maria echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf. En ze zag daar twee in het wit gekleerde engelen zitten. De een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteinde, bij de plaats waar Jezus had gelegen. En ze spraken haar aan. Waarom huil je nou zo? Ze antwoordde: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar, ze hebben hem neergelegd. Na deze klacht keerde zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg: waarom huilt u zo? Zoekt u iemand? In de mening dat het de tuinman was, zei ze: hier, als u hem bent die het hebt weggenomen, zeg maar dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem laten halen. Jezus zei: Maria. Ze keerde zich om, nu naar hem toe, en zei: Rabboni. En dat is het Hebreeuws voor meester. Eigenlijk betekent dat mijn meester, maar dat vertaalt de Bijbel niet helemaal goed hier. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Zoiets van: laat mij los, je moet me laten gaan. Ga liever naar mijn broers en zussen en zeg hun: ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Daarop ging Maria van Magdala naar de leerlingen om dit te verkondigen. Ik heb de Heer gezien. En ze vertelde hun wat hij tegen haar gezegd had. Het is ook eigenlijk te absurd voor woorden, wat daar staat. Ik weet niet of het jullie vaak voorkomt. En let op, dit is niet om jullie geloof te doen wankelen, maar om jullie te prikkelen en om, nou ja, eigenlijk te laten zien dat ons geloof wel heel raar is eigenlijk. Ja, toch? Opstaan uit de dood. Oké. Hemelvaart. Ons hele geloof. Alles wat daarin zit. Dat hangt vast aan elkaar met dingen die je gewoon niet kan begrijpen. Volstrekt onlogisch. En daarom heb ik de preek raar maar waar genoemd. Laten we een proef op de som nemen. In dit gedeelte vraag ik dan aan jullie en dan moet je antwoorden. Ja, probeer het eens. Het is best wel bevrijdend. Geef eens een definitie, dat betekent betekenis, van het woordje waar of waarheid. Niet schreeuwen, gewoon even de vinger opsteken en dan krijg je beurt. Moet wel passen binnen mijn plaatje. Iemand? Iets wat echt gebeurd is, Anna? Ja, maar daar kan ik even nu niks mee. Even een betekenis van de definitie, gewoon een helder betekenis van de definitie. Dus Jezus, ben ik helemaal mee eens hoor, amen, maar iets wat echt gebeurd is? Ja, kom op, iets origineler zijn.
Het is zo.
Het is zo, daar komt het een beetje op neer. Het moet kloppen. Ja, hè? Dat bedoelde je. Ja. Ik heb hier een definitie van Aristoteles, dat is een hele bekende filosoof. Die deed het net iets beter dan jullie. Ja, nou, ik heb zelf per definitie een beetje problemen met het woordje iets bij voorkeur. Iets is helemaal niks namelijk. Maar dat doet hij zelfs ook, dus ik vergeef jullie. Er staat hier, ik heb het opgezocht, ik ken hem ook wel uit mijn hoofd, maar om het geen foto te maken. Van iets dat zo is, dat het te zeggen dat het zo is. En van iets dat niet zo is, te zeggen dat het niet zo is. Ik herhaal. Van iets dat zo is, te zeggen dat het zo is. En van iets dat niet zo is, te zeggen dat het niet zo is. En dan denk je mezelf, ja. Maar dat klopt wel, want ik bedoel, met andere woorden, werkelijkheid moet overeenstemmen met met wat erover gezegd wordt. Dat is wat hij dus stelt. En dit is dus ook een van de hoofdredenen dat de meeste mensen, inclusief ik zelf ook hoor, het christelijke geloof en al die hoofdpunten die wij zo belangrijk vinden, die zo sleutelrol vervullen, dat het eigenlijk raar is of vreemd. Want wij zeggen dat het zo is, maar al dat andere gedeelte eromheen is niet meer logisch te controleren. Dat is geloof. We weten dat het gebeurd is, we weten dat het zo is. Maar het is nogal moeilijk om daar... Hè, mensen kunnen zeggen van ja, maar dit klopt niet. Dat komt omdat wij ons richten op alles wat waarneembaar is, wat we kunnen zien en voelen. En vooral ons richten op de natuurlijke. En als bepaalde dingen dan niet helemaal kloppen, of niet helemaal overeenkomen met wat we gewoon of gewend zijn, dan wordt het natuurlijk raar. Of vreemd. Of we zeggen, ja, dat klopt niet, of ik geloof het niet. En als grootste probleem bij de opstanding bijvoorbeeld, die periode waar we het tot nog zeker een paar weken over mogen hebben. En voor mij mag je daar de hele jaar over hebben. Maar het is een beetje raar om over de opstanding te hebben in de 40 dagen tijd, dat ben ik met u eens. Het grootste probleem dat wij met de opstanding hebben, de grootste kronkel die dat onmogelijk maakt om het normaal te vinden, is de dood. Ja toch? Dat is het meest vervelende ding, de dood. Elk leven eindigt daarmee. En de wereld om ons heen kan logisch gezien dus helemaal niks met iets dat anders dan dat verloopt. Het is wel fijn als dat zo zou zijn, maar we kunnen dat niet geloven. Of we vinden het lastig, of niet waar. Want noem eens iemand die uit de dood is opgestaan. Nou, dat is niet zo vaak gebeurd. En Maria had dezelfde beperking als wij. Zij verwachtte de dood en ze kreeg dus het leven. En dat was dus de reden en het doel van haar bezoek. De laatste eer bewijzen aan haar en onze Jezus. En ze vindt een leegte. Niets. En dat is iets waar ze niet mee kan omgaan. We gaan lezen in een tekst 1 Korintiërs 15. Paulus houdt van chockeren. Moet je maar eens horen. 1 Korintiërs 15. Uiteraard weer uit de Willibord. Voor het geval dat u ontdekt had dat mijn vertaling niet hetzelfde was. Indien wij enkel, vers 19, indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de meest van alle mensen te beklagen. Boom. Sukkels, zegt hij dan eigenlijk. Als jij alleen maar in Jezus gelooft voor dit leven, wat ben je een loser. Maar zo is het niet, zegt Jezus, zegt Paulus hier. Christus is opgestaan uit de doden. Als eersteling van alle die ontslapen zijn, want omdat de dood er is door één mens, is de opstanding van de doden er ook door een mens. Zoals alle sterven in Adam, zullen ook alle in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde, als eersteling Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer hij bij het koningschap aan God de Vader zal overdragen. Na alle heerschappij en macht en kracht hebben ontroond, want hij moet het koningschap uitoefenen, tot hij zijn voet heeft gezet op alle vijanden. En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. Grof vertaald zegt Paulus hier eigenlijk, zeg, als jij gelooft in Jezus, wanneer voor nu, en niet gelooft in zijn opstanding uit de dood en al die andere dingetjes, waarom zou je dan geloven? Stop dan maar. Ja, stop dan maar gewoon. Zeg ook tegen u, als u niet kunt geloven dat er een leven naar de dood is, en als, dat er geen opstanding is uit de dood, en als dat allemaal gebeurt, stop dan maar, ga weg hier. Ja. Of zeg van, hey, ik ga nog even verder met deze zoektocht en ik kijk nog even wat mij te brengen heeft, want ik denk wel dat ik kan, maar dit is wat Paulus hier zegt. Keihard. Ja, en dan zitten we dan met dat ding, weet je, van de opstanding uit de dood. Kom op, man. Maar het is zo belangrijk dat Paulus zegt, als je dit niet kan, als dit niet waar is voor jou, kun je net zo goed stom met geloven. Dus dan hebben we dus aan de ene kant een ding wat je eigenlijk niet kan geloven, want het is volstrekt onlogisch. En aan de andere kant iets wat je moet geloven, want dit is wel het centrale punt van het geloof. Oeh, dit wordt irritant. En wat Paulus dan ook zegt, de dood door één mens, het leven door één mens. Ja, Paulus ziet het. Hij ziet het dat dit ons verlamt. Dat het ons het leven en denken en geloven en hopen verlamt. Hij ziet dat er iets aan gedaan moet worden. En daarom richt hij zich ook tot die mensen van die kerk, tot wie die spreekt. We zien het verdriet van Maria. En haar niet kunnen omgaan met die leegte. En we zien ook die terughoudendheid van Johannes, hè, die dus niet durfde naar binnen te gaan om de waarheid onder ogen te zien. En dan komt Paulus. Alles veroorzaakt door die ene vijand. En het zou een lege hoop zijn als wij ons alleen maar konden richten op Jezus voor dit leven. Dus niet een opstanding. Het eindigt hier. Weet je al, geestelijk bla bla bla. Ja, Jezus is ooit geestelijk opgestaan. Bla 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 bla. Zijn er mensen die dat zeggen? Ja, ik geloof dat Christus is opgestaan, maar dat is meer geestelijk. daar hoor ik echt niet bij. En ik weet dat je misschien wel in je hoofd dacht bij mezelf van, wat zit die man nou allemaal te vertellen, weet je wel? Raar maar waar en twijfel en bla bla. Maar je weet waar ik sta, dus je hoeft geen zorgen te maken. Hoewel Jezus, of Johannes doet vermoeden alsof, zeg maar, het niet bekend was bij de vrienden van Jezus. Want er staat op een gegeven moment in dat de vrienden dus niet weten dat Jezus zou opstaan. Dat het een compleet nieuw voor hen was. Heeft hij het maar een paar keer gezegd hoor. Ik zou, als ik die vrienden was geweest, goed hebben opgelet. Maar misschien is dat gewoon de flow dat je in die groep zit en gewoon met het groepsproces bezig bent. Dus als je net in de klas zit en bijvoorbeeld heel druk bent en lol hebt en zo. En dan met die vrienden van Jezus mee. En dan hoor je dat Jezus een paar keer zegt van ja, ik moet ook opstaan. En dan gaat er dan hierin en daar uit, weet je wel. Dat vermoed ik dat er gebeurd is. Want Jezus heeft het verschillende malen genoemd. Maar de consequenties zijn enorm. Enorm. De dood door één mens en de opstanding door één mens. Moet je daar eens even een tijdje over na gaan denken. Hoe ongelooflijk dat is. Een leeg graf, alleen dat, was ook rampzalig geweest. Laat het even duidelijk wezen met elkaar. Als we dan die definitie hanteren, hè, iets is waar van iets van dat zo is te zeggen dat het zo is, iets van niet zo is te zeggen dat het niet zo is. Ja, dat is die moeilijke definitie van net. Dus het moet kloppen, hè, andere taal. En je vindt dan een leeg graf, dat is dan net zo problematisch als een vol graf hoor, voor christenen. Want dan had het ook leeg geroofd kunnen zijn. Maar, daar staat Jezus dan. En die twee engelen. Dat was niet voor niks. Vond ik wel heel erg cool dat een vrouw hem zag. Niet omdat voor mij vrouwen, nee helemaal niet, maar je weet hoe dat zit in die tijd. Ik vond het erg fantastisch dat Maria die eerste mocht zijn. Daar ben ik een beetje jaloers op. Alhoewel ik deze tijd denk ik wel leuker vind als die, dan in die tijd te leven trouwens. Wat heeft ze voor- en nadelen? Paulus noemt uitdrukkelijk dat wij zullen volgen. Dat zegt hij heel duidelijk. Dus, hoe onnatuurlijk ook, de dood is niet het einde. Joepie. Wat we behalve de opstanding uit de dood van de Heer Jezus vandaag ook vieren en blijven vieren, maar vooral in deze periode, hè, van dit is de derde zondag van Pasen en dat gaat zo nog een tijdje door, is dus het koningschap van Jezus. Dat wordt hier nog een keer benoemd. En dus die opstanding was niet alleen maar leuk, hij is belevend, maar dat is ook dat hij dus het koningschap op zich neemt. In feite verklaart Paulus hier de opstanding. Niet bevredigend logisch gezien voor mij. Ik bedoel dat je dus het begrijpt, want dat zal nooit gebeuren. Het uit de dood opgewekt worden, Jezus, nou, hij benoemt het als een markeerpunt, als iets heel, heel belangrijks. Iets ontzettend belangrijks voor je geloof. Het begin van een nieuwe tijd waarin wij deelnemen en leven in een nieuwe kracht. Dat is nog eens wat. Het maakt ons geen supermensen, al zou je dat misschien wel weten, maar dan stel ik voor dat je een grotere cape koopt. Met grote S erop. Spring niet van hoge gebouwen af, alsjeblieft. Maar je wordt niet een supermens, maar je wordt wel mensen die hopen en weten dat ze een nieuw leven leiden samen met Christus zullen zijn. Kun je niet vliegen, maar je bent wel een heel bijzonder mens dat voor altijd zal leven. Zonder dat, nou ja, als sterven wij, we gaan niet dood. We zullen ooit hier doodgaan, maar dan, of het is eerder dat hij ons tegemoet komt. Dat kan natuurlijk ook. Ik weet de tijd niet. Weten jullie het?
Nee.
Nee, ik dacht, ik kan het altijd vragen, weet je wel. Er zijn er die het weten. Ja, nou, we hebben dus eigenlijk een conclusie getrokken dat het geloven in die opstanding, maar ook natuurlijk die hemelvaart, al die eigenlijk, ik noem het absurde dingen. Absurd betekent namelijk niet belachelijk, hè? Absurd betekent niet door logica te verklagen. Hè? Dat is wat het woord betekent. Wij moeten die absurditeit omhelzen, omarmen. Het is ook voor ons een must. Wij kunnen niet zeggen, wij willen dit niet geloven, we dat niet kunnen geloven. Maar we mogen wel accepteren dat het voor de buitenmensen om ons heen nogal raar is. Ja, de opstanding van de doden, de dood overwinnen. Als u er bent, dan zegt u het me maar. Kerkvader Tertullianus, dat zijn het laagje van grote mannen van God die boven de apostelen, na de apostelen kwamen. Weet je, je hebt dus Jezus en zijn vrienden. En na die batterij van belangrijke mensen, zeg maar, die Jezus hebben gekend uit eerste hand, komt er een generatie die Jezus niet uit eerste hand heeft gezien. Maar wel dus de apostelen heeft gezien. En die mensen noemen ze de kerkvaders. Eentje daarvan is Tertullianus. Misschien ken je ook wel Augustinus, ook een hele bekende. Hele goeie ook. Maar Tertullianus, die zegt zoiets moois. En dat was het voor mij. Het staat niet eens in de Bijbel, maar dit zou eigenlijk... Oké. Moet ik het in het Latijn en het Nederlands doen of alleen maar het Nederlands? Dat valt me tegen. In Aardorp zijn dus Latijn en Nederlands. Ik bedoel, ik dacht hier in het katholieke zuiden willen ze ook wel een beetje vertrouwd dat Latijn horen. En alleen in het Nederlands dan, prima. Ja, nee, maar goed. Bedoel, het is wel een verdieping van je kennis, hè, natuurlijk. Hè. Komt-ie. De Zoon van God is gestorven. Dit is geloofwaardig, omdat het absurd is. En eenmaal begraven herrees hij. Dit is zeker, omdat het onmogelijk is. Ja, daarom zei ik van, ja, dit is hem voor mij. Weet je wel. Dus, ik zal nog één keer zeggen en dan zal ik even de clue vertellen. Als je hem dan nog niet hebt, dat kan. Ik bedoel, het is een manier van spreken die nu niet helemaal... Oké, de Zoon van God is gestorven. Dit is geloofwaardig, omdat het absurd is. En eenmaal begraven herrees hij. Dit is zeker, omdat het onmogelijk is. Dus eigenlijk zegt hij daar, het kan gewoon niet en daarom klopt het. Dat zijn. En hij was iemand die zich dus richtte tot in zijn generatie van mensen. Hij was een apologeet. Dat zijn mensen die dus dingen schrijven. Dat wordt veel gelezen. Als het ware om het christendom te verdedigen tegenover populaire ketterse. Want ja, in die tijd was natuurlijk christendom al helemaal niet zo belangrijk. Het was nog een vervolgd geloof. En hij schreef. Hij was een advocaat, had dat opgezegd. En hij was heel veel aan het. Bekvechten met mensen die zich in pamfletten, in dingetjes, tegen het christendom keerden. En hij heeft eens een boekje geschreven en daar stond dit dan in. Gewoon, het kan niet en daarom klopt het, zegt hij. Paulus samenvattend. De opstanding is een voorwaarde voor het geloof in Jezus. Zonder die hoop kun je net goed stoppen. Jood of heiden blijven of helemaal niks. Geloof of niet, logisch is het niet. Het klopt niet in je hoofd, maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Van nature aanvaardt de mens namelijk niet wat komt van de geest. Dit is een tekst uit de Bijbel. Van nature aanvaardt de mens niet wat komt van de geest van God. Het is een dwaasheid voor hen. Hij kan het niet vatten, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de geest. 1 Korinthe 2 vers 14. Dus alleen maar als je de geest hebt, dan snap je het. Of een beetje. Of een fractie. En verder is vreemd en raar en is er geen menselijke verklaring voor, maar daarom klopt het dus. Het kan gewoon niet waar zijn dat zoiets absurds, niet logisch, niet zou kloppen. Dit is gewoon hartstikke waar. Ik ben er dus van overtuigd dat de goddelijke logica, die vele malen mijn logica overtreft, want mijn mensen zijn zo beperkt. En wat zou God klein zijn als die zou passen binnen die logica? Dan zou ik niet eens willen geloven in die God, want dat betekent dus dat ik hem zou kunnen verzinnen. Ik ben van overtuigd dat die logica van God ons overtuigt op het moment dat we Jezus zien. Onze ogen op hem gericht en hem ontmoeten. Dan snap het. Maria zag steeds niets meer dan leegte tot Jezus haar aansprak. En dan zag zij niet eens dat het Jezus was. Maar toen hij haar naam noemde, geloofde zij hem. En zag ze hem en herkende ze hem ook dus meteen. Johannes was wat vlotter. En in dat lege graf werd een begin op dat moment van dat Jezus was opgestaan voor de vrienden van Jezus. Het realiseren dat hij was opgestaan vergde geloof. Je kent Thomas wel. Al vind ik zijn reactie de meest menselijke. Totdat ze hem ontmoetten en hem aanspraken en hem zagen. Dus, als u twijfelt... Het is heel normaal. Als u dit raar vindt, bent u niet raar. En als u het niet kunt geloven, dan vraag je God om hulp. Als u het wel wil geloven, dan zit u op de goede weg. Dat wil ik namelijk ook. En het blijft ook iets wat niet normaal is. Wie had het namelijk ooit vermoed dat het zou kunnen? Of zelf voor mogelijk gehouden dat Jezus zou kunnen opstaan? En wat voor sommige mensen... absurd of raar wordt gehouden, blijkt dus bij ons de ruggengraat te zijn van ons geloof. En de ruggengraat voor het overwinnen van onze laatste vijand. Waardoor we altijd bij God kunnen zijn. Het is een kwestie van geloof. Raar dat het er toch weer op uitkomt, hè? Raar, maar waar. Maar geloof is niet domweg aannemen. Het is ook levensveranderend, want daarmee zien wij de wereld niet als eindigend en bang voor wat komen gaat, maar we zien het met een onverwoestbare hoop, hoe de toekomst ook is, hoe die ook wordt. Want Jezus regeert en geeft alle macht aan God. Zullen we bidden?